De serie van Nehemia begint met een gebed. Het boek eindigt er trouwens ook mee. Maar het thema voor de preek van vanmorgen: verootmoediging als begin van vernieuwing. Gemeente van de Heer Jezus Christus, een vraag. Wat is er nodig voor een opwekking? Dat mensen tot geloof komen, dat levens krachtig worden veranderd, dat er vrijmoedigheid is om het evangelie te delen, dat we samen merken dat Gods geest krachtig werkt. Wat is daarvoor nodig? Weet u, heel het boek Nehemia gaat over die vraag. Het is het verslag van een vernieuwingsbeweging in Israël. Op de puinhopen, te midden van het afval en afbraak, zoals we in Kronieken hebben gelezen, is er een opleving gekomen, een vernieuwing van het geloof. Een beweging die God en zijn woord weer in het centrum van het volk, in het centrum van de stad plaatste. Een beweging waar jong en oud worden ingeschakeld en levens worden veranderd. Wie zou daar niet naar verlangen? Dat St. Jans gemeente in Gouda zo'n beweging gaat meemaken. Dat we samen de kracht en de eenduidigheid van het woord zullen ervaren. Het bezielende vuur van de geest ons in alles zal doorademen. In deze serie over Nehemia gaan we Nehemia volgen op de voet. Hij is een instrument in de hand van God om aan die vernieuwingsbeweging, om aan die opwekkingsbeweging leiding te geven. Heel dit boek gaat over de vraag wat God allemaal wel niet kan doen door één mens. Eén jongen, één meisje, één man en één vrouw. En het is mijn gebed dat God ons door dit boek zegent. Laat u uw Bijbel maar even openstaan bij de eerste paar versen. Nehemia. Wie is, drie dingen over Nehemia. Wie is hij eigenlijk? Nou, Nehemia is een Jood die in ballingschap leeft. Hij heeft een hoge baan aan het hof van de koning van Perzië in het huidige Iran. En hij woont in de burcht, in de stad Susan. Als je vandaag de dag naar Iran zou gaan als toerist en het land zou bezoeken, dan kun je daar van die burcht Susan alleen nog de ruïnes vinden. Maar in de tijd van Nehemia was dat een prachtige stad waar de Perzische koning hun zomerpaleis hadden. Machtige koningen van Perzië brachten daar hun vakanties door. En Susan, daar bevindt Nehemia zich, kennen wij denk ik allemaal wel uit de geschiedenis van Esther. Dat jonge meisje dat door God wordt gebruikt om Israël te redden, dat vindt allemaal plaats in diezelfde plek waar Nehemia zich ook bevindt. We schrijven 445 voor Christus. Het 20e jaar, zo lezen, van koning Artaxerxes. Het zijn roerige tijden. De Babyloniërs waren een machtig volk, maar zijn verslagen en er is een nieuw rijk in opkomst, het Perzische Rijk. En het grote verschil met de voorgangers, met de Assyriërs en de Babyloniërs, dat de Perzische een andere strategie hebben, want ze laten de belangrijke leidslieden van het volk weer terugkeren naar hun thuisland. En zo, ze gaven daar toestemming voor, en zo is het ook gebeurd dat één groep van de Joden van Israël die in ballingschap was gevoerd onder leiding van Zerubabel was teruggekeerd. Dat was de eerste golf geweest. En daarna, enige tijd daarna, was Ezra meegekomen met een tweede groep, ook weer terug naar Israël. En het was best een heel spannend gebeuren, want lang niet iedereen in Babel wilde ook daadwerkelijk terugkeren naar het beloofde land. Zerubabel, de eerste golf, onder Ezra de tweede golf, en dan komt Nehemia. 13 jaar later dan Ezra krijgt hij van de koning, zo zullen we zien, toestemming om ook terug te keren naar Jeruzalem en daar als stadhouder leiding te geven aan de herbouw van de stad. Nehemia, burg Susan. En wat wordt over hem verteld? Er wordt verteld dat hij een schenker is bij de koning. Nou, jongens en meisjes, jullie moeten weten dat in die tijd koningen altijd wel gevaar liepen. Dat mensen, als ze wilden dat de koning bijvoorbeeld, probeerden de koning zeg maar van zijn troon af te werpen, dat deden ze dan door hem te vergiftigen. En er waren mensen rond de koning die hij echt vertrouwde en die proefden dan het eten en die dronken dan de wijn van tevoren voordat de koning ervan zou drinken. En Nehemia is de schenker van de koning. Hij is als Jood zo'n vertrouwelijke plek naast deze koning. En hij mocht alles voorproeven. Moest alles voorproeven. En het risico was dat als iemand de koning wilde vergiftigen, dan was de schenker de eerste die ging sterven. Maar Nehemia heeft daar aan het hof een bijzondere positie. En uit het boek Esther weten we dat het in het hof van de koning er soms best heel ruig aan toe gaat. Dat daar nou niet echt een klimaat was waar met de Heere God en zijn geboden werd rekening gehouden. Maar daar op die plek werkt Nehemia. En je denkt als je die verhalen leest over die grote feesten van de koningen en de misstanden die daar plaatsvinden, wat drank betreft, wat seksualiteit betreft, dat je denkt, zou dat nou wel een juiste plek voor Nehemia geweest zijn om deze koning daar te dienen? Dat is een vraag die je soms zelf ook wel kunt hebben. Kun je op die plek wel wonen? Daar waar nauwelijks een kerk is, waar geen gemeente is, kun je daar op die school je kinderen wel doen die niet christelijk is? Of kun je als leerkracht, als christen, op een niet-christelijke school wel werken? Kun je wel ja zeggen tegen die baan? Want hoe kun je dat nou met je geloof verenigen? En hoe vaak komt het ook niet voor dat mensen van de Heere God vervreemd raken omdat ze een huis kochten in een gebied waar ze geestelijk gezien verkommerden? Tegelijk kun je juist op zo'n plek ook tot zegen zijn. De Bijbel vertelt dat ook. Obadja, hofmeester aan het hof van de goddeloze koning Achab, hij heeft voor heel veel profeten kunnen zorgen. Of Daniel in het hof van koning Nebukadnezar, een belangrijke positie. Maar je hoeft, dat kan ook als je gelovig bent, je hoeft niet weg te lopen voor belangrijke posities, als je maar met de Heere verbonden blijft. Als je maar je omgang met de Heere God niet laat versloffen, dan kun je op elke plek de Heere dienen en tot zegen zijn. Nehemia had zo'n bijzondere vertrouwensplek aan het hof. En het derde, let nog even op de naam Nehemia. Dat betekent Nehemia, de Heere troost. De Heere heeft getroost. Dat is eigenlijk wel een bijzondere naam die hij van zijn ouders heeft meegekregen. Zijn ouders waren gelovige Joden die in ballingschap woonden in een heidense omgeving. Maar ze hebben aan hun kinderen Bijbelse namen gegeven. Namen die iets uitdrukten van het geloof en de verwachting die ze van de Heere hadden. Te midden van alle dreiging en onzekerheid is daar in Babel, is daar in het grote Persische Rijk een groep gelovigen die vasthouden aan de belofte van God. Dat op een dag God zijn volk zal thuisbrengen en zal vertroosten. Hoe zullen we onze zoon gaan noemen? Nou, laten we maar Nehemia noemen, de Heere troost, want dat is wat we geloven. En ook zijn broer die later naar hem toe komt, Hanani, Yahweh is genadig. Nehemia heeft dus, en dat zie je straks in het boek terug, heeft dus een gelovige opvoeding gehad. De opvoeding van zijn ouders heeft zijn leven gestempeld. En je ziet dat vooral in één ding in het bijzonder. Nehemia is een doener. Hij heeft hele praktische gaven. Hij zal zijn handen uit de mouwen steken om de muur te herbouwen. Maar er is één ding wat als een rode draad door het boek loopt. En dat is het gebed. Het lange gebed aan het begin. De schietgebeden tussendoor. Het laatste vers van het Bijbelboek is ook een gebed. Dat heeft Nehemia van zijn ouders meegekregen. Hoe vaak zal hij wel niet zijn vader of moeder geknield voor het bed hebben gezien? En wat is dat belangrijk, gemeent? Niet alleen de naam natuurlijk die je aan je kinderen geeft, maar dat ze van jongs af aan vertrouwd gemaakt worden met de dienst van God. Dat we ons niet alleen focussen op school en op de opleiding en dat ze goed terechtkomen in het leven, maar dat ze ook met hun gaven en talenten de Heere gaan dienen. En dat dat ook het verlangen is, dat je dat van jongs af aan al meegeeft. Zo deze Nehemia, hij is zo door zijn ouders gevormd, dat heel zijn leven daardoor wordt gestempeld. Dat ze liefde meekrijgen voor de kerk. Daar word je niet mee geboren. Dat moet je in je opvoeding meekrijgen door je ouders. En je ziet het ook hier bij Nehemia. Hij is in de berg Susan, ver weg bij Israël vandaan. Maar hij blijft innerlijk betrokken op zijn eigen volk en op de stad. Want als zijn broers komen, als zijn broer komen en mannen uit Juda, dan zie je dat in vers 3. Dan is de eerste vraag, nee, vers 2. Dan is de eerste vraag die je stelt: vertel me, hoe is het daar in Jeruzalem? Hoe staat het met de tempel? Hoe staat het met mijn volk? Hoe staat het met de dienst van God? De tempel. De liefde tot God is al heel jong in zijn hart geplant. Wat een zegen. Als je dat zo als ouders aan je kinderen hebt mogen doorgeven. Hoe ingewikkeld dat natuurlijk ook is. In alles wat aan een afleiding is. En hoezeer er onze kinderen aan de gezinnen en de geloofsoverdracht wordt getrokken. Maar dat je van jongs af aan, als je kinderen hebt tenminste, of als je als grootouders kleinkinderen op bezoek krijgt, en dat je ze liefde meegeeft voor de Heere God, voor Israël, voor de kerk, voor de broeders en zusters van de vervolgde kerk, dat je daar aan tafel regelmatig voor bidt, voor de christenen onder de Palestijnen en de Arabieren. Dat we dat van jongs af aan al meegeven. Als ze gaan slapen, zullen we ook daarvoor bidden? Nehemia heeft het meegekregen. En dan krijgt hij bezoek. Een bezoek dat zijn leven totaal zal veranderen. En soms heb je dat, hè, gemeente. Ik weet niet of u dat herkent in uw leven. Dat er soms ontmoetingen zijn. Dat er soms in je leven dingen gebeuren waardoor alles anders wordt. Dan is er een voor en een na. Of er komt alles ineens in een stroomversnelling. Iets wat je niet gepland had. Een deur die open ging. Of een gesprek met iemand. Nou, deze ontmoeting heeft het leven van Nehemia radicaal veranderd. Want ze vertellen hem hoe het ervoor staat met de heilige stad. En de muur van Jeruzalem is er slecht aan toe. De poorten zijn door vuur verwoest. En Nehemia is er helemaal van slag van. Waarom heeft die muur en die poorten die in puin liggen, waarom doet dat zoveel met Nehemia? Het zijn maar muren, toch? Maar weet u, dat had met die beweging van vernieuwing te maken. U moet weten dat dat in verschillende fasen ging. De eerste fase onder Zerubabel, wat hadden ze gedaan? Dat vertelt het boek Esther. Als allereerst, als de Joden teruggaan naar Israël, hebben ze de tempel hersteld. Hebben ze het altaar hersteld. Het allereerste wat ze doen daar in Jeruzalem, de stad ligt in puin, de tempel ligt in puin, maar ze gaan het altaar herstellen. Er worden weer offers gebracht. Nee, Esra 3. Er kan verzoening plaatsvinden. God kan aanbeden worden. De ontmoeting met de Heere God weer vorm krijgen. De dienst van de verzoening kan weer functioneren. Het eerste wat ze hebben gedaan is het altaar. De tweede stap, Esra 3 tot en met 6, dat was de herbouw van de tempel. Geen gemakkelijk project, werd van alle kanten tegengewerkt. En God moet profeten Haggai en Zacharia naar het volk sturen om ze weer aan te sporen. Maar die tempel, die symboliseerde de aanwezigheid van God. Want weet u hoe de Joden God waren gaan noemen? Toen ze uit Israël in ballingschap werden gevoerd, zijn de namen die ze voor God gebruikten veranderd. Ze zijn hem de God van de hemel gaan noemen. Kom je in Nehemia ook tegen. God had niet langer een tempel, een fysieke plek waar hij was, maar hij had zich teruggetrokken naar de hemel. De hemel was zijn domein. De God van de hemel zal het ons doen gelukken, zegt Nehemia later. De God van de hemel. Maar God had gewild dat er op aarde een plek was waar hij aanwezig kon zijn te midden van zijn volk. De tabernakel, later de tempel. En je ziet dat in het Nieuwe Testament niet anders. Want hoe wordt de gemeente genoemd? Tempel van de Heilige Geest. Beseffen we dat trouwens? Dat als we samenkomen als gemeente, de naam van de Heer Jezus, dat we samen de tempel vormen, dat de Geest van God in ons midden is. Bijzondere gedachten, vindt u niet? Maar dat vonden de Joden dus ook. Er moest een tempel komen. God moest weer wonen te midden van zijn volk. En dan komt de derde fase Dat is de fase van Nehemia. Nu moet ook nog de stad worden herbouwd. Om de tempel moet een muur komen. De verzoening en de aanwezigheid van God, die moeten beschermd worden. En weet u, de stad rond de tempel, de huizen liggen in puin, de muren zitten bres in, de poorten zijn verbrand. Die stad rond die tempel is een beeld, denk ik, van het dagelijkse leven onder de rook van de tempel. De stad is de plek waar mensen leven vanuit de verzoening. Het dagelijkse leven als gelovige, dat moet beschermd worden. Als Ezechiël later de visioen krijgt van de herbouw van de tempel, dan moet er rond de tempel ook een muur zijn. En die muur, zegt de profeet, maakt scheiding tussen onrein en rein, tussen heilig en onheilig. Tussen wat bij God hoort en wat niet. Je zou kunnen zeggen, die tempel en het altaar, die staan voor de zondag. En die stad die daaromheen ligt, die staan voor de maandag tot en met zaterdag. Het dagelijkse leven van de gelovigen gestempeld door het altaar en de tempel. En dat moet je niet te grabbel gooien. Vandaar die muren. Dat moest beschermd worden. Maar dan niet zo dat je in de stad maar op een eilandje ligt. Nee, die muren hadden poorten. Er is uitwisseling naar buiten. Er is ook een leven buiten de stad. Mensen zijn welkom om de stad binnen te komen. Het leven binnen de stad is niet exclusief voor een aantal mensen, nee. Wie wil mocht binnenkomen en kennis maken met het leven, toewijding aan God. Maar er zijn ook poorten. In Jeruzalem had ook een afvalpoort. Er zijn ook dingen in de stad die verwijderd moeten worden naar buiten. Nou, een stad heeft dus muren nodig en dat is het thema van het boek Nehemia. En het leven in de stad is bedoeld als een leven voor het aangezicht van God. En als we dan bedenken dat Nehemia hoort dat die muren in puin liggen, dat die stad nog niet herbouwd is, dan schrikt hij en dan wordt hij tot diepst in zijn hart geraakt. En ik vond het wel een opvallende reactie van Nehemia. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, Nehemia, je moet toch geweldig dankbaar zijn. Er is een altaar dat weer functioneert. De tempel is er. De tegenwoordigheid van God is er, te midden van zijn volk. En ach ja, die muren. Nee. Om het altaar en de tempel heen zijn de huizen in puin. Ondanks wat de profeten gezegd had, was men nog niet begonnen aan de muur, herbouw van de muur van de huizen. Alles wat heilig is, is niet langer beschermd. Het dagelijkse leven uit de verzoening onder rook van de tempel is een puinhoop. Het volk is nalatig geweest. En dat is wat Nehemia treft, daar denkt hij over na. Dat zul je later in het boek verder ook zien. Dat gaat over de heiliging van het leven. Een leven dat gericht is naar de geboden van God. Daar is men traag en laks mee. En dat maakt dat Nehemia zo verdrietig is. En dat is de grondtoon van het gebed dat hij uitspreekt. En gemeente, toen ik nadacht over de actualiteit van wat Nehemia schrijft, moest ik hieraan denken. Over de spanning tussen een veilige kerk en een heilige kerk. Een veilige kerk. Als christelijke gemeente verlangen we er samen naar dat mensen de Heer Jezus kennen. Dat iedereen welkom is bij de Heere God. Misschien ben je vanmorgen zomaar deze kerk binnengelopen. Welkom ben je bij de Heere God, dat mag je weten. We verlangen ernaar dat iedereen de Heere God en de Heer Jezus leert kennen. Wie je ook bent, wat je verleden ook is, was je gelovig of niet gelovig, we geloven dat je bij de Heer Jezus houvast vindt. We willen je ook absoluut geen strobreedte in de weg leggen. Want in Hem vind je het echte leven. Hou vast, met Hem ben je beter af. Daarom heeft de kerk ook deuren. We kunnen mensen uitnodigen en wij mogen straks naar buiten gaan. En het einde van de dienst is niet de dienst geëindigd. Maar is onze dienst in de wereld begonnen. Wij mogen getuigen, mensen uitnodigen. Want er zit een hele diepe overtuiging in ons hart dat bij Christus iedereen welkom is. Een veilige kerk, een gastvrije kerk. Maar ook het tweede, een heilige kerk. Dat is de plek hier waar we samen de woorden van God lezen. Waar Gods beloften en geboden centraal staan. En daar willen we ons leven naar richten. Het woord heeft gezag onder ons. Daar willen we voor buigen, dat hoort er ook bij. Weet u, ik dacht, misschien kan ik het zo zeggen. Bij God is iedereen welkom. Je mag komen tot de Vader zoals je bent. Maar er hoort ook dit bij. Dat God zoveel van je houdt, dat hij je niet wil laten zoals je bent. En daarom werkt hij door middel van het woord. Begint hij ons denken te vernieuwen. Door zijn geest helpt hij ons om vanuit het woord te leven. Wie leeft vanuit het altaar, avondmaal, wie weet van de verzoening, die zal er ook alles aan doen om het leven in te richten naar het woord van God. Komt het aan op gehoorzaamheid. En weet u, daar zit nou precies het spanningsveld. De Heer Jezus zei niet, we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Gemeente, deze vraag wil ik vanmorgen onder andere in uw midden leggen. Waarin onderscheiden wij ons van de mensen die niet geloven? Zit dat in ethische dingen? Ja, ook. Heeft dat te maken met onze kijk op het leven? De waarde daarvan aan het begin en aan het einde? Ja, ook. Heeft dat te maken met hoe wij met ons geld en onze tijd omgaan? Ja, ook. Met de muziek die we luisteren, de films die we kijken? Ja, ook. Met hoe wij de zaterdag en de zondag invullen? Ja, ook. Met hoe wij tegen relaties aankijken, welke rol seksualiteit daarin speelt, tijdens het huwelijk of ervoor. Ook. Heeft dat te maken met hoe wij met conflicten omgaan? Ook. Heeft dat te maken met hoe wij als kerk tegen de verdeeldheid aankijken? Doet het ons pijn? Ook. Heeft het te maken met het milieu en hoe we voor de aarde zorgen? Pleidooi van Koos van Noppen vorige week of de week daarvoor. Over de blinde vlek die wij als christen hebben. Ook. Heeft dat met onze bewogenheid te maken van mensen die Christus niet kennen? Passie die er leeft in ons hart voor Jezus. Ook. En zo kan ik nog wel even doorgaan vanmorgen. Gemeente, wat zou de Heere vandaag van ons vragen als gemeente? Op welke punten moeten wij ons van onze wereldgelijkvormigheid bekeren? Ik ga dat vanmorgen niet verder nu invullen, maar ik zou wel deze vraag in ons midden, in uw midden willen neerleggen vanmorgen, voor de week die komt. Nehemia verootmoedigt zich als hij hoort hoe het staat met het volk, met de stad. Waarover zou u zich verootmoedigen? Waarover zou jij je verootmoedigen als je kijkt naar je eigen leven? Voor welke dingen schaam je je? En zou je eigenlijk aan God moeten belijden? Of zou je mee moeten breken? Persoonlijk, maar ook als kerk. Welke dingen doen u pijn en verdriet als u kijkt naar de kerk? Gouda daarbuiten. Persoonlijk en als kerk, zou u die vraag mee willen nemen in de week die komt? Dat u in een stille tijd in uw gebed aan de Heere vraagt. Heere, wat vindt u belangrijk? Waarover moet ik mij verootmoedigen? Waarover moeten wij ons samen als gemeente verootmoedigen? Zou u alstublieft die vraag willen meenemen? Voor de week die komt. Weet u, als Nehemia hoort bericht over Jeruzalem, dan breekt zijn hart. Tegenwoordigheid van God. Een roeping om licht voor de volkeren te zijn. Het geloof dat van de ene generatie naar de andere overgaat. En Nehemia begint te huilen. Zo is hij erdoor geraakt. En niet alleen maar, zoals de Herziene Statenvertaling zegt, enkele dagen, uiteindelijk duurt het 3 tot 4 maanden dat proces. Wat doet Nehemia? Hij bidt, lezen we aan het slot van vers 4. Daar eindig ik mee. Hij bidt en hij vast. En dat is goed, gemeente. Misschien heeft u dat in uw leven ook wel eens ervaren. Een periode van grote zorg in het zoeken naar de leiding van God. Dat u een tijd nam om te vasten. Om bepaalde dingen te ontzeggen. Omdat u zo graag een woord van de Heere wilde ontvangen. Om u meer op hem te kunnen richten. Ik heb zo vaak gehoord hoezeer dat tot zegen was. Een week van voorbereiding. Een week van vasten. Waarom niet? In de hoop dat we elkaar vinden rond die ene tafel. In de verootmoediging zijn we hopelijk één. Die tafel waar brood en wijn spreken van de vergeving en de verzoening van onze heiland. Hopelijk vinden we elkaar in de verootmoediging. Om van daaruit samen de weg te gaan die God ons wijst. Ik sluit af met een gebed. U kent het wel. Leer ons Heer vrijmoedig spreken over uw verlossend werk. Geef dat niet die woorden breken op de daden van uw kerk. Maar dat wij geheiligd leven. Op de plaats door u gegeven. En u volgen onder het kruis. Op de smalle weg naar huis. Amen.